Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen van Psalm 77. En daarvan de versen 6 en 8. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. En wat er verder volgt in de versen 6 en 8 van Psalm 77. Wij openen de Heilige Schrift in het boek van de Psalmen. En we lezen samen Psalm 13. Psalm 13. Daar lezen wij het woord van God. Een psalm van David voor de koorleider. Hoe lang nog, Heere? Zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel? Verdriet hebben in mijn hart, dag na dag. Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Zie mij aan. Verhoor mij, Heere, mijn God. Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen. En verheugen mijn tegenstanders zich wanneer ik wankel. Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat hij goed voor mij geweest is. Amen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Deze tekst vormt, of deze psalm vormt ook de tekst voor de prediking van vanmiddag. En als thema zetten wij daarboven: hoe lang nog, Heere? Bidden wij samen de Heere om zijn zegen. Heere, wij komen tot u in het gebed om uw hulp en uw gunst te vragen. Zonder u kunnen wij niets doen. Dat hebt uw discipelen al geleerd. En dat leert u tot op de dag van vandaag, uw kerk. Heren, wij kunnen niets buiten u. En daarom wil ons helpen in de verkondiging van uw evangelie. En wil ons helpen in het luisteren daarna. Neem onze gedachten gevangen onder de majesteit van uw woord. Immers, u spreekt als machthebbende tot ons. En u gebruikt uw woorden als het instrument bij uitnemendheid om onze harten gaande te maken jegens u. U kent ons, Heere, u doorgrondt ons. U weet ons zitten en ons opstaan. U weet of wij u kennen, of wij u lief hebben gekregen, of u voor ons het allerhoogste en eeuwig goed bent geworden, of dat we daar vreemd aan zijn, dat we zelfs nog rust hebben, terwijl wij buiten u, o Heer Jezus Christus, leven, terwijl er buiten u geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Ach, dan komt u tot ons om ons wakker te schudden, Heer, uit onze doodslaap. Ontwaak gij die slaap en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Wat is dat nodig? En misschien verlangen wij wel naar u, Heer. Dat we dorstig zijn naar de gemeenschap met u. En nochtans daarnaar verlangen en hopen, maar er niet van weten wat het is om als een dorstige te willen en te nemen van het water des levens om niet. O, de Samaritaanse vrouw had er totaal geen behoefte aan. Ja, ze wilde wel drinken, omdat ze nooit meer bij die put hoefde te komen. Maar ach, u hebt uzelf aan haar geopenbaard toen ze sprak over de Messias die ze verwachten als Samaritanen. Ik ben het die met u spreek. En zo kan het ook vanmiddag. Dat we die stem mogen horen zoals zij hem hoorde. En naar Sichar ging om te zeggen. Ik heb een mens ontmoet die mij gezegd heeft. Alles wat ik gedaan heb is deze niet. De Christus en de stad in beweging komt. Op weg gaat naar Jezus. En het dan mogen zeggen. Nu geloven wij niet meer om wat die vrouw tegen ons gezegd heeft. We hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Is deze niet de Christus, de zaligmaker van de wereld? O, wat mag er toch een ruimte gezien worden in u, o dierbare heiland. En geef dat er ook onder ons zijn die daar weet van hebben, Heere. Die de Heer Jezus Christus van harte mogen liefhebben en dienen als het allerhoogste en eeuwig goed. Verdiep ons geestelijk leven, Heere. Dat wil zeggen dat we meer en meer aan onszelf leren sterven. Opdat Christus meer en meer ook in ons hart en leven een plaats zal hebben. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Heere, geef ons een goed samen zijn in uw gunst. Wil ons horen en verhoren om de verdiensten van Christus. Schenk dat aan ons zoals we samen mogen zijn en zoals we met elkaar verbonden mogen zijn thuis of waar dan ook. Geef ons de hulp van uw geest en mag die ons op onze paden ten leidsman strekken. We bidden het u in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 13. En wel de versen 1, 2, 3 en 5. Hoe lang, o Heere, mijn toeverlaat, vergeet gij mijn jammerstaat. En dan het tweede vers. Hoe lang zal ik door tegenheen in het hart vergees ontwerpen smeen. En wat er verder volgt in de versen 1, 2 en 3 en 5 van Psalm 13. gemeente, David, de dichter van deze psalm, verkeert in grote nood. En hij laat ons vanmiddag daarin delen. En dan krijgen wij werkelijk uit de grond van zijn hart te horen in wat voor gemis hij leeft. En je weet nooit waarom je een preek moet houden. Misschien omdat er onder ons gevonden worden bij wie dit gemis ook leeft. David herinnert zich veel rijkere tijden. Er zijn veel psalmen van David die daar ook van spreken. Dat hij de nabijheid van zijn God en Heere zo nadrukkelijk mocht ervaren. En dat hij de lieflijkheden van de Heere mocht aanschouwen. Was zijn God voor hem een verberging en een rotssteen en een hoog vertrek en een burcht, afijn, vult u zelf maar aan. Maar nu, in deze psalm, is weeklacht en geschrei. Dat begin van die psalm, indrukwekkend. Tot 4 maal toe stelt hij de vraag aan zijn God en Heere: hoe lang, Heer? Hoe lang, hoe lang, hoe lang? Kijkt u maar mee in de verzen 2 en 3. 2 keer in vers 2. Hoe lang nog, Heere, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u aangezicht nog voor mij verbergen? En dan in het 3e vers. Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel? Verdriet hebben in mijn hart. Dag na dag. Bittere klachten dus. Die leven in het hart van David. Maar laten we op 1 ding letten. Al direct krijgen we in vers 2 te horen tot wie David zijn klachten richt. Hoe lang nog, Heere? En dan staat dat geschreven met hoofdletters. 5 hoofdletters. Heere, dat betekent dat in het Hebreeuws staat Yahweh. Dat is Gods verbondsnaam. De naam waarmee hij zich bekendgemaakt heeft aan Mozes. Die vroeg: Heere, uit wiens kracht moet ik zeggen dat ik op mag treden voor het volk als leider? En dan openbaart God deze naam, Yahweh. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. En deze God noemt hij in vers 4 mijn God. Nou, dat zegt dus, ondanks dat de klachten leven bij David, en hoe diep ze zijn, dat zullen we met elkaar gaan ontdekken vanmiddag, staat dit voor hem voorop. Dat hij mag geloven dat de Heere, de God van het verbond, ik zal zijn die ik zijn zal, zijn God is en zijn Heere. Dus hij weet zich in zijn hart verbonden met God. Onder de bittere klachten waar we van kennis nemen, gaat toch het geloof schuil. Toen ik deze stof overdacht, dacht ik op dit moment, toen ik dat zo las, aan Psalm 27. Daar vind je dat zo heerlijk terug ook. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Dat is hier aan de hand. Als hij dat geloof niet zou hebben, dan zou hij eraan ten onder gegaan zijn. Maar uiteindelijk eindigt deze psalm in een heerlijke lofprijzing. Gaat het waar worden? Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Daar gaan we dus naartoe vanmiddag. Hij klaagt zijn nood niet aan een vreemde. Hij neemt in de zielennood waarin hij verkeert de Heere tot zijn toevlucht. En dan zegt hij in vers 6, op wiens goedertierenheid ik vertrouw. Maar daar gaan we straks pas wat over horen. Als het nu zo zou zijn in ons geestelijk leven, dat wij in deze psalm van de man Gods David horen hoe de Heere zich weer laat vinden, dwars tegen alle ervaring en gevoelens in, dan wil deze psalm ons de weg daarin wijzen. Dan wil hij ons weer nabij zijn. En dat we dat dan ook weer uit mogen spreken en uit mogen zingen, zoals dat in deze psalm aan het einde zo nadrukkelijk wordt gehoord. Er zijn mensen, en ja, ik denk dat u vanuit uw kring dat ook wel weten mag, dat er mensen zijn, zo wordt het dan genoemd, die uit het gemis leven. Mensen die tevreden zijn met het gemis, een missend mens, en daar iets van maken. Ja, als je God mist, dan is het goed. Nee, zo is het niet. Het gaat erom dat wij allemaal weten wie we missen. En als wij God missen, dan komt er een vraag naar de Heer en naar zijn sterkte. Wij kunnen uit het gemis niet leven. Geef mij Jezus, of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf, zo hebben we in ons gebed verwoord. Hoe kunnen wij zonder de gerechtigheid van Christus bestaan voor het aangezicht van een heilig en een rechtvaardig God? Hij heeft zijn Zoon gegeven, opdat hij ons in die gerechtigheid van Christus zou kunnen laten delen. Daar moeten we maar eens goed over nadenken, wat onze zonden de hemelse Vader gekost hebben, zijn eigen kind, zijn eigen lieve kind. En wat het de Zoon gekost heeft. Zijn eigen leven. Zo lief had hij zondaars dat hij voor hen stierf genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. Leven uit het gemis. Nee dus. Dan moeten we u ernstig waarschuwen. Of u hier in de kerk zit of dat u thuis luistert of misschien op een later tijdstip. Je hebt ook mensen die geen enkel gemis gevoelen, die een leven zonder God, ja, eigenlijk best wel goed vinden. Ze missen helemaal God niet. En ze leven voor eigen rekening. En ze gaan ook voor eigen rekening het leven weer uit. We hebben daar iets van besproken in de consistorie. Hoe ernstig is dat? Er is geen weg meer terug. Wij kunnen in ons leven soms dingen overdoen, herstellen. Maar sterven zonder Jezus betekent verloren gaan. En daar is de eeuwigheid mee gemoeid, voor u en voor jou en voor mij. We kunnen ook kerkmensen zijn die trouw zijn. Die het ook best naar hun zin hebben in de christelijke gemeente. Die het misschien wel getroffen hebben met de gemeente waar ze deel van uitmaken. Maar wat bindt ons aan die gemeente? De kerk, de gemeente, is geen gezelligheidsvereniging. Daar lijkt het in vele gevallen soms op. We organiseren van alles om het maar zo fijn mogelijk met elkaar te hebben. Maar wat bindt nu echt? Is dat de gezelligheid van de gemeente? Of mogen we zingen samen in de naam van Jezus? Heffen wij een loflied aan. Kijk wat het kan, en dat zien we ook in de Heilige Schrift terug, in Openbaring 3. Het kan ook zo zijn dat wij wel gemeente zijn van de Heer Jezus Christus, maar dat hij buiten de deur staat. Denk aan de gemeente van Laodicea. En dat God dan zo goed is, de Heer Jezus Christus zo goed is, dat hij aan de deur van zijn gemeente staat en zegt, zie, let op, ik sta aan de deur en ik klop. En hoe klopt God aan de deur van ons hart in en door zijn Zoon Jezus Christus? Door zijn stem. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal inkomen en ik zal avondmaal houden met hem en hij met mij. Dan is er geen gemis meer, maar dan is er de gemeenschap Dat is de gelovige gemeenschap. Dan gebruikt de Heere zijn woorden om die deur te openen. Dan wordt ons hart geopend. Dan horen we die stem. En die stem zegt wie die deur open doet. En dan gebeurt dat. Dan is er geen ongeloof meer, dan is er geen geredeneer meer van ja maar zus of ja maar zo. Een mens kan dit niet en een mens kan dat niet. Nee, het is uit kracht van het woord door de Heilige Geest dat wij ons hart aan hem mogen toevertrouwen. En dan wordt die gemeenschap geboren. En hoe dat dan precies toegaat, daar is de Heere volkomen vrij. Maar hij zegt er wel dit van. Ik zal avondmaal, maaltijd staat er. Dat betekent feitelijk, ik zal gemeenschap met hem of met haar houden. En dat is dan wederzijds. Dan komt dat antwoord van de zondaar naar de Heer Jezus toe. Terug. De liefde wordt beantwoord met wederliefde. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan moet u weten dat die gemeente het zo zelfgenoegzaam was. Ze waren rijk en verrijkt en ze hadden nergens gebrek aan. Maar u weet niet dat u jammerlijk, ellendig en naakt bent. En dan, ik raad u dat ge van mij koopt, goud beproefd, komend uit het vuur en kleden, opdat ge de schande van uw naaktheid zou mogen bedekken. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat ge zien moogt. Hij zorgt voor alles. Hij brengt alles mee. En wat is dat dan heerlijk om dat ook vanmiddag weer te mogen horen. Opdat er geen gemis zal zijn. Maar gemeenschap geboren zal worden. En waar dat eenmaal in ons hart een plek heeft gekregen. Ik mag u garanderen op grond van Gods woord. Daar gaat het nooit meer weg. Maar we kunnen wel uit deze psalm opmaken. Dat wij in een situatie kunnen raken in ons leven. Dat erop lijkt dat de Heere ons vergeten is. En dat is precies wat David hier nou zegt. En die eerste klacht. Hoe lang, Heere, zult gij mij voor altijd vergeten? Dat geeft aan hoe die man zich voelt. Diep en diep ongelukkig en ellendig. Het gevoel alsof de Heer hem vergeten heeft. In het Hebreeuws staat er zelfs voor eeuwig vergeten. Zo voelt het dus. Alsof er geen einde aankomt. God is hem vergeten. En dan valt het ons meteen op hoe mensvormig David hier over God spreekt. Alsof God vergeetachtig zou zijn. We weten allemaal, of nou jong zijn of oud, wat vergeten is. Vergeten, dat doen we allemaal. En in veel gevallen is dat zelfs een zegen. Dat God ons zo geschapen heeft, dat we niet alle dingen hoeven te onthouden. En zeker in onze tijd. Kijk, vroeger wisten ze in Schiedam echt niet wat er in Vlaardingen gebeurde. Maar nu weten we wat er in New York gebeurt en wat er in Tel Aviv gebeurt. Binnen enkele seconden komt het meest gruwelijke nieuws tot ons. En wat gelukkig zeg, dat u en ik dan het meeste daarvan vergeten. We horen het en het wordt als het ware al uit ons geheugen weggezuiverd. Wij leren ook selectief te luisteren en te lezen. Ook dat is een gave. Je leest het, je neemt er kennis van en dan is het ook weer weg. Je geheugen komt er feitelijk niet eens bij te pas. En zo is het ook een geweldige zaak als wij elkaar niet alleen de dingen kunnen vergeven, maar ook de dingen kunnen vergeten. We zullen allemaal wel eens een keer een vervelend conflict gehad hebben met iemand. En dat toch niet lekker zit. Je vindt het erg dat dat gebeurd is, maar ja, hoe kom je weer tot elkaar en hoe wordt het opgelost? Hoe komt het weer goed? En dat kan alleen maar in de weg van verzoening. Zo ligt het ook in onze relatie met de Heer. Hoe komt het ooit weer goed tussen u en tussen de Heer, tussen jou en de Heer, tussen mij en de Heer? Alleen in de weg van de verzoening. En dan moeten we eerst tot elkaar komen. Het is eigenlijk heel eenvoudig. En dan maken we de zaak bespreekbaar. En als we het dan uitgepraat hebben, zo noemen we dat, dan komt het op het moment daar dat we elkaar vragen, kunnen we dit nou elkaar vergeven? En als het goed is, gebeurt dat dan. En dan mag je elkaar de hand geven, of misschien wel een omhelzing geven. En dan zeggen wij als het goed is, als het werkelijk vergeven is, dan is het ook vergeten. Vergeten, dan kom je er ook nooit meer op terug. Maar oh, wat komt het hart aan als er in zo'n situatie gezegd zou worden: ja, luister eens, ik vergeef het je wel, maar vergeten doe ik het nooit. Ja. Met zo'n God hebben wij niet te maken, gemeente. Vergeven is bij God ook vergeten. In een zee, zo zeggen wij dan, van eeuwige vergetelheid. Ja, maar de verzoening dan? Daarvoor moet u op Golgotha zijn. Als de duivel Maarten Luther aanklaagt van, joh, wat denk je wel? Dan zegt hij, je moet niet bij mij zijn, je moet op Golgotha zijn. Daar is de zonde verzoend geworden. En vandaar dat God vanwege die verzoening er nooit meer op terugkomt. Vergeten kan ook knap lastig zijn. En dat zullen we ook allemaal wel eens meegemaakt hebben, dat je iets vergeten bent. Dus je hebt een afspraak gemaakt. En je hebt er geen erg meer in gehad. En er staat iemand bij jou voor de deuren, voor de zaak. En je bent er niet. En er ligt een briefje door de brievenbus. Van ja, ik kwam er voor de gesloten deur. Dan weet je niet wat je moet doen om dat weer goed te maken. Excuses aan te bieden. En wat heerlijk dan als dat ook aanvaard wordt. Dat het dan ook weer vergeten is. En zo wil de Heer dat we ook met elkaar omgaan, nietwaar? Maar één ding mag ik u vanmiddag preken. Dat God ons zou vergeten. No way. Absoluut niet. En het bewijs is al dat we hier zitten vanmiddag. Hoe komt dat toch dat we hier zitten? Nou, als je daar goed over nadenkt, dan komt er al een hele geschiedenis boven. Hoe het komt dat je hier zit vanmiddag. Maar één ding, je kunt hier alleen maar zitten omdat God er de hand in heeft gehad. Want zonder mij hebben in het gebed verwoord kun je niks doen. Ook niet naar de kerk gaan in Schiedam, naar de Plantagekerk. En hoe is de Heer je nou tegemoet getreden vanmiddag en vanmorgen niet anders? En hoe treedt Hij ons in iedere dienst tegemoet? Wat zijn de eerste woorden die we uit de mond van God horen? Van de drie-enige God horen. Genade zij u. En vrede. Hoe de toestand ook is tussen God en onze ziel. Dat is wat God op het oog heeft. Om genade te geven. Om vrede te geven. En we weten allemaal hoe wij vrede kunnen vinden. Alleen door het geloof. Denk aan die heerlijke woorden van Paulus. In Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde, uit het geloof, hebben vrede bij God. Door onze Heere, Jezus Christus. God laat ons in zijn woord horen dat Hij niet vergeet. in dit verband moest ik denken aan de woorden uit Jesaja 49. Daar klaagt het volk van Israël, net als David hier klaagt over de vergeetachtigheid van God. Daar klaagt Israël de Heere aan, dat hij ze vergeet. Doch Sion zegt, dat is een ander woord voor Israël, dat weet u. De Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Dat is dus echt van oude tijden af. Hè? Dus dat is niet zo vreemd als wij dat zouden denken. Het woord legitimeert dat. Maar moet je kijken wat, of horen moet ik zeggen, wat de Heere dan zegt als antwoord. U kent die woorden denk ik wel. Zo intens. Zo liefdevol. Kan ook een vrouw haar zaagling vergeten? Dat ze zich niet over de zoon van haar buik ontfermt. Ofschoon deze zal vergeten, zo zal ik u toch niet vergeten. Zie, ik heb u mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw buren zijn steeds voor mij. Wat een troostrijke woorden van de Heere tegen zijn afgodische volk Israël. Want daarom lijkt het erop dat de Heere ze vergeet. Daar hebben ze het zelf naar gemaakt. Door de afgoden te verkiezen boven de Heere hun God. Hoe actueel mag dat ook vandaag zijn, nietwaar? Als je toch de situatie beziet in Israël. Ik hoorde net voor het nieuws dat notabene vanuit Gaza weer 2 raketten afgevoerd zijn op Israël. Het is een tijd stil geweest. We dachten dat de raketten op waren, maar dan zijn ze er ineens weer. Hoeveel duizenden raketten zijn er uit Iran niet gekomen? Hoeveel kwamen er niet uit Syrië? Hoeveel kwamen er niet uit Libanon? Je zou denken dat God ze vergeet is. Nee, ik zal u niet vergeten. Dat geldt ook vandaag nog steeds voor het bondsvolk van Israël. Maar dat Israël toen ook al vijanden kende, ja, dat blijkt natuurlijk al bij David hier in vers 3 vraagt, hoe lang zal mijn vijand zich boven mij verheffen? Dus in deze psalm wordt ook alweer de klacht gehoord over de vijanden, de tegenstanders die David en het volk belagen. David spreekt in vers 4 zelfs over het gevaar van de dood. Dus zo heftig is het wel als hij hier daarover klaagt vanwege die vijandschap die over hem en zijn volk komt. Maar dan toch deze troostrijke woorden maar te herinneren uit Jesaja 49. Dat God zijn volk niet vergeet. Toen niet en nu niet. Maar dan komt natuurlijk een ander aspect. Dat ik heb al enigszins aangegeven. God vergeet ons niet. Ook al kan dat voor ons gevoel wel zo zijn. Maar het is niet waar. Maar dat wij de Heere vergeten. Ja, dat is wel zo. Ook als leden van een christelijke gemeenschap. Als de gemeente van de Plantagekerk. En daar klaagt de Heere wel over. Ja. Dat wij hem vergeten. En hoe is dat naar voren gekomen? Toen het volk van Israël in het beloofde land kwam. Dat had God beloofd en ook gezegd dat die volkeren vanwege hun goddeloosheid uitgeroeid moesten worden. Ze hebben daarin de Heere niet gehoorzaamd. En de wrange vruchten daarvan waren dat zij tenslotte hun eigen God verlieten. En nota bene de goden van de Kanaanieten gingen dienen. Hun dienst bewijzen aan de Baals en aan de Astaroths. Ja, en dan zendt de Heer zijn profeten om ze daarvoor te waarschuwen. Ga daar niet mee verder. Want dan komt het oordeel over je. Dan zal ik mijn toorn laten gelden over jullie. hoererij. Want zo wordt dat dan genoemd in de Bijbel. Geestelijke hoererij. Omdat ze hun liefde betuigen aan goden van hout en steen. En dan zegt de Heer dit. Als het volk hem verlaat. Ik zal over u bezoeken de dagen van de Baas. Waarin zij die gerookt hebben, zich versierd hebben met hun voorhoofdsiersel van haar halssieraad. En is haar afgoden nagegaan. Maar heeft mij vergeten, spreekt de Heer. De afgoden gingen ze na. Ze waren als een bruid versierd voor de afgoden, in plaats van voor hun God en Heer. Daarom zegt de Heere, Heere, omdat ge mij vergeten en mij achter uw rug geworpen hebt, zal ik het oordeel over u doen komen. En dan toch, dwars door al die oordelen heen, blijkt steeds weer dat God dat volk niet vergeten is. En dan komt het zo naar voren, wat de Heere zegt, dat doe ik nu niet om uwentwil, o huis Israëls. Maar ik doe het om mijn grote naamswil, waarmee ik mezelf aan u verbonden heb. Ik ben de Heere, uw God. Nou, David denkt dat God hem vergeten is. Maar onthoud dit. Hij heeft de Heere gekend. En lief gekregen. De man naar Gods hart. En dat moeten we dus heel goed onderscheiden. Dat hij heel goed weet wie hij mist. En dat is nu de vraag ook naar ons toe. Want als dat zo is, dan gaat deze psalm, dat kun je toch wel begrijpen, gaat leven. Dan zeg je, Heere, dat u vanmiddag zo heel speciaal laat merken dat u aan mij denkt. Ik leef op dit moment met de gedachte dat de Heere mij is vergeten. Die tweede vraag, ik heb nu heel veel gezegd over dat vergeten zijn, en die tweede vraag onderstreept dat nog eens. Hij zegt, hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? En dan is verbergen, zo mag ik dat gerust zeggen vanmiddag, een synoniem voor vergeten. Het is een ander woord met precies dezelfde inhoud en strekking. Want dit verbergen van God betekent voor hem dat alle licht en heil van Gods vriendelijk aangezicht hem nu volkomen vreemd is. David ervaart op dit moment niets meer van de gunst van God. Terwijl hij op een andere plaats zingt in Psalm 16. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, gaf mij in het kort verzadiging van vreugde. O, dat te missen, is voor hem alles te missen. Heer, vergeet me toch niet. Verberg uw aangezicht toch niet. Hoe lang nog, Heer? Ik kan het niet meer dragen. Maar hij is niet vergeten en God verbergt zijn aangezicht niet voor hem. Maar hij gevoelt het al zodanig. En nou gaan we naar het derde. Hoe lang zal ik nog plannen maken? In mijn ziel verdriet hebben, in mijn hart dag na dag. Kijk, hij kan er niet mee leven. Met de gedachte dat God hem vergeten is en dat God zijn aangezicht voor hem verbergt. En al smeet hij allerlei plannen in zijn hart en in zijn ziel. Hoe lang zal ik nog plannen maken? In mijn ziel verdriet hebben. En in mijn hart dag na dag. Heer, hoe kom ik hier uit deze situatie? Dat kwelt hem dag na dag. En hoe? Met hart en ziel. Dat betekent zijn hele mens zijn is ervan doortrokken. Het wordt er door bepaald. Hij kan zo niet verder. Dat is ook een mooi gezang, hè, dat zingt. Zonder u kan ik niet verder. Geen enkele schrede houdt gij mijn beide handen met kracht omvat. Dat is wat hier aan de hand is. Met hart en ziel zijn diepste mens zijn. In Psalm 42 vind je ook weer zoiets terug. Hij spreekt in zijn eigen hart en ziel. Hè? Dat weet u, hart, dat is het hart. Niet wat hier zit, maar het hart als het centrum van je gevoelsleven. En dan ziel je hele mens zijn. Dus je hele gevoelsleven, maar ook je hele mens zijn. Alles wat met jou als mens te maken wordt in dat woordje ziel als het ware vertolkt. Hart en ziel. En dan spreekt hij zichzelf hier toe. Hij maakt plannen in hart en ziel. En dan denk ik aan Psalm 42. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God, o heerlijke, als zulke plannen je ziel vervullen. Hoe lang moet ik nog tot in het diepst van mijn ziel zo geraakt zijn, zoveel onrust ervaren, omdat u zich voor mij verbergt en vergeet. En nu komen we bij het vierde, hoe lang. Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Dat wil zeggen dat voor zijn gevoel is die vijand veel sterker dan hij. Die vijand zal hem gaan overheersen. En begrijpen we nu waarom David zo onrustig is, zo bezorgd is, zo bedroefd is. Aan de ene kant is daar de afwezigheid van de Heer, die zich verbergt en hem vergeet. En aan de andere kant de nadrukkelijke aanwezigheid van de vijand, van de tegenstander, van de dreiging. Wat hangt er boven zijn hoofd? Heren, hoe lang nog? En nou verstomt de klacht. En dan gebeurt er iets heel essentieels, iets heel wezenlijks. De klacht verandert in een gebed. Zie mij aan. Verhoor mij, Heere, mijn God. Verlicht mijn ogen. Anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen. En verheugen mijn tegenstanders zich, wanneer ik wankel. God is aanwezig voor hem. Maar nu in dit gebed kruipt hij als het ware naar de Heer toe. Nader mijn God tot u. Steeds naderbij. En dan vlucht hij hier met al zijn nood onder de vleugelen van de Heer. Met die gevleugelde woorden. Zie mij aan. In de gewone Statenvertaling staat aanschouw. Aanschouw is nog meer dan zien. Het zien, ja, zonder af te zien. Alleen nog maar zien. Heer, ik wil alleen op mij zien. Aanschouw mij. Zie mij aan, Heer. En dan verhoor mij. Verlicht mijn ogen. Verhoren. Dat is dat hij antwoord wil hebben van de Heer op zijn situatie. Dat wat hij van God weet en kent, voor hem weer mag gaan leven. Zoals hij daar vroeger uit mocht leven. Welke vijanden, waar hij het hier over heeft, en welke tegenstanders dat zijn, dat weten we niet. Daar zwijgt de psalm verder over, maar dat zou natuurlijk de periode van Saul kunnen zijn. Ja, waar David moet vluchten, zo staat het dan in de Bijbel, als een veldoen op de bergen.
Maar het kan ook de situatie geweest zijn. Als ik zo hier de ernst, laat me zeggen, van de gevoelens van David goed interpreteer. Dan zou je denken, ja, dit is wel de situatie dat Absalom hem van de troon wil stoten. Zijn eigen kind, zijn vader wil doden. Om zelf koning te worden over Israël. En nou grijpt hij God aan. We hebben het al eerder gezegd. Om duidelijk te maken dat hij met zijn klacht niet tot een vreemde God komt. Maar kijk eens, als hij nu in dat gebed tot God nadert. Dan zegt hij, Heere, de God van het verbond. De ik zal zijn die ik zijn zal, zou ik het zeggen en niet doen. Spreken, niet bestendig maken, spreekt de Heere. Mijn God. Psalm 22. Hier in Psalm 13 zegt hij, mijn God. En in Psalm 22, daar voelt hij zich ook heel ver bij zijn God vandaan. En dan spreekt hij de woorden die we allemaal kennen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan zijn we eigenlijk direct op Golgotha. Wij worden geconfronteerd daar met een stervende zaligmaker, Jezus Christus. Daar is de liefde Gods geopenbaard als nooit tevoren. Zo lief had hij zondaars, dat hij voor hen stierf. Jezus heeft daarvan gesproken in de nacht tot Nicodemus. Was hij nog maar aan het begin van zijn ambtsbediening. Al zo lief heeft hij het over de liefde van de Vader. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig zou leven. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? David heeft die psalm verdicht. Jezus heeft deze psalm op zijn lippen genomen. Toen hij daadwerkelijk door God verlaten werd. Dat maakt het eeuwige verschil uit. David voelde zich verlaten. Maar Jezus werd door God verlaten. En dan hangt hij stervend aan het vloekhout. En dan wordt het nacht op klaarlichte dag. Dan valt de duisternis over de gehele aarde. Van de zesde tot de negende uur toe. Van 12 uur op de middag tot 3 uur. Daar is niemand van ons die ook maar enigszins beseft wat dat heeft betekend. Hij weet hoe innig Christus met zijn Vader verbonden was. Ik en de Vader zijn één. Hoe heeft hij als mens met zijn Vader geleefd? Alles wat hij deed, deed hij ten dienste van zijn Vader. Zijn leven was het leven uit de Vader en met de Vader. Hij zegt, alle woorden die ik spreek, spreek ik niet uit mezelf, maar dat zijn de woorden van mijn Vader. Alle werken die ik doe, zijn niet de werken van mij, maar zijn de werken van mijn Vader. En nu? Nu houdt de zon haar licht in. En daar hangt hij. En daar gaat hij in de diepste diepten van u en mij in verlorenheid. Wij belijden dat hij is nedergedaald in hemel. O, wat heeft Satan gevochten. Om Gods zondagsliefde te vernietigen. Maar God had al beloofd, na de val in het paradijs, dat dit Satan daar nu aan te sterven, de kop van Satan zou vermorzelen. En daartoe is hij in die diepste diepten geweest. Hij is tot zonde gemaakt, nooit geen zonde gehad of gedaan. God trekt werkelijk zijn aanwezigheid van hem af. De Vader is er niet meer. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wist Jezus het dan niet? Jazeker. Maar het geeft de diepte van de verlatenheid aan. Maar wat hij dan wel doet is wat David ook heeft gedaan. En dat is omdat Jezus dat heeft gedaan. Daarom kon David dat ook. En daarom kunnen wij deze God ook onze God noemen. In het aangezicht van Jezus Christus alleen. Mijn God. Mijn Heere. Niemand kan zeggen Jezus Christus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Ja, meer nog, tot hem genomen zouden worden. Zegt het gouden kleinood dat God ons in het avondmaalsformulier heeft gegeven. Verhoor mij. En dan komt er nog iets achteraan. Verlicht mijn ogen. En dan zou je denken dat dat betekent, hè, wat we zojuist gezegd hebben, van zalf uw ogen met ogen zalf, opdat ge zien moogt. Maar deze betekenis heeft het hier niet. Hier staat, je zou het zo kunnen vertalen, maak mijn ogen tot lichten. Dat de ogen weer de liefde en de genade, de ogen van David, hè, mogen uitstralen. Ogen zijn de spiegel van de ziel. Als iemand gelukkig is, dan kunnen we stralen, nietwaar? Stralende ogen. Kijk eens naar de ogen van een bruid en bruidegom als ze elkaar in de ogen kijken. Die ogen stralen. Als je pas een kindje uit de hand van de Heer hebt gekregen. En dat kind ligt op de moederborst. En je ziet daar die vader en die moeder. En ze kijken elkaar aan. Wat een geluk straalt het dan uit naar elkaar toe. Nou, dat is wat hier aan de hand is. Dat vraagt hij. Ik was van de week bij een oude collega van me, van 86 jaar. Een lieve broeder. En we waren in gesprek. En toen zeg ik, ik hoop een zondag over Psalm 13 te spreken. En toen begonnen zijn ogen te glimmen. Dat. Ja, zegt hij. Hoe lang nog, Heer? Hoe lang nog? Hij zegt, dan zie je in de ogen als het ware. Hoe de Heer Jezus je toelacht. Ja, en dat. Als wij iets van die genade van de Heer Jezus Christus mogen getuigen, dan straalt dat ook uit. Dan is je hele persoon daarnaar. Ook je ogen vertellen dan. Iets over de liefde die je mag proeven en smaken in het aangezicht van Jezus Christus. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend geeft mij in het kort verzadiging van vreugde. Dat is te zien. Dat is te horen. En dan mogen we ons leven toch naast leggen, hè? Ook vanmiddag. Mag je nou dat vriendelijk aangezicht van God aanschouwen en uitstralen. De dichter zingt, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Voor al de oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Juicht vromen om uw lot. Verblijft u steeds in God. Roemt zijn heiligheid. Zo wordt zijn lof verbreid. Voor al dit heilgenot. Dat straal je uit. Dat straal je ogen uit als spiegel van de ziel. En dan gaan we naar, zeg maar, het hoogtepunt van de psalm. Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. Zo groot is die dreiging. Er moet nou echt iets veranderen. Anders overleeft hij het niet. In het vervolg zegt hij dat ook nog. En verheugen mijn tegenstanders zich als dat niet gebeurt wanneer ik wankel. En dan wordt er bedoeld, dan wankel ik ten dode. En dan zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen. En dan verheugt zich mijn vijand in mijn verlies. Maar ik, echt, dat is die geweldige tegenstelling. Dat nochtans desniettegenstaande overmits. Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid. U merkt wel wat er veranderd is. Hij heeft zijn Heer en zijn God weer in beeld. Hij ziet de geset, want dat staat er in het Hebreeuws. Dat wil zeggen dat hij de liefde, de genade, de nabijheid van zijn God weer mag ontdekken. En dat altijd als een zondig mensenkind, als een verbondskind dat gezondigd heeft. Dat woord geset moet je altijd verbinden met het verbond en het tekort en de zonde van het verbondskind. En wat gaat zijn woord dan ook voor ons vanmiddag leven als het goed is? Als God in zijn verbond gedenkt, dan is dat vanwege zijn goedertierenheid. Je zou het zo kunnen vertalen, God tiert in het goede. God heeft zijn welbehaag in het goed doen aan een zondaar, aan een zondig verbondskind. En de Heer is nog steeds dezelfde. Ik, de Heer, word niet veranderd. Hij vertrouwt op Gods goedertierenheid. Hij steunt daarop. En waar heeft God nou die goedertierenheid het allerheerlijkst en allerluisterrijkst geopenbaard? Dat is toch in zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Daarom is het ook zo mooi om in het Hooglied te lezen. Wie is zij? En dan gaat het over de bruid van Christus, over zijn kind, over zijn kerk, over zijn gemeente. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn, hè? De woestijn van het leven? Die lieflijk leunt op haar liefste. Dat is nou het vertrouwen op Gods goedertierenheid in Christus zo rijk geopenbaard. Ja, dan gaat dat hart zingen. Dat staat er ook. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Zo zie je dat de psalmen de zogenaamde opwekkingsliederen overstijgen. Bij de psalmen kun je zien hoe de mens ook in de diepten verkeert. Dat kom je in een opwekkingslied niet tegen. Dat is eenzijdig. Maar tegen de zwarte achtergrond van u en mij bestaan, dat heil in Christus te mogen zien, ja, dat maakt de ziel op een wijze gaan. Die steeds meer het wonder van die genade gaat bewonderen en uitzingen. Zoals dat hier zo heerlijk naar voren komt. Nou, wat we allemaal toch gehoord hebben. Van dat hoe lang nog, Heer, hoe lang nog, Heer, hoe lang nog. Nou, hier. Hier verandert alles. Hier eindigt het geschrei. En wordt de lofzang gehoord, mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ja, dat is het heil in Christus. De naam van Jezus zit hier ook verborgen. In het Hebreeuws zie je de naam van Joshua daarin weerspiegeld. En Joshua is de Hebreeuwse naam voor Jezus. Jezus is de Griekse naam. En Joshua betekent letterlijk de Heere redt. De Heere verlost van de zonde en van de dood. De Heere maakt zalig. De Heere schenkt heil. En hij mag zich met zijn hart verheugen in dat heil. Hij heeft met hart en ziel zijn klachten uitgesproken tegenover de Heere. En dit is het einde van het verhaal. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. En dan nog een keer, ik zal voor de Heere zingen. Waarom? Omdat hij goed voor mij geweest is. Ik heb natuurlijk niet voor niets vanmiddag artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis als belijdenis gekozen. Dat eindigt zo prachtig als al die heerlijke deuden van God opgesomd zijn. Dan eindigt het met de eigenschap van God goed. En een fontein van alle goed. Nou, dat is wat deze dichter in God heeft mogen zien. En dan mag je echt zingen hoor. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de, dat is uw trouw tot aan de wolkenboog. Uw recht is als Gods berg, dat onwankelbare recht. Waarin de genade gegrond is geworden. Want dat u en ik zalig kunnen worden is. Omdat op Golgotha dat rechtvaardige vonnis dat u en ik verdiend hebben. Het vonnis van de eeuwige dood. Is voltrokken aan de Heer Jezus Christus. En dan vraagt de hemelse Vader. Hij beveelt het ons zelfs. Zie nou naar mijn lam. Hij heeft de zonde van de wereld weggedragen. Dan mag je jezelf zalig kijken. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. U weet hoe hij die dood tegemoet is gegaan, hè? Zingend. De laatste psalm die Jezus heeft gezongen is psalm 118 geweest. Het grote halleel heeft geklonken in de paaszaal met zijn discipelen. De psalmen 113 tot en met 118. Hij heeft ook 116 gezongen. Die gaan we zo zingen en daarna gaan we 118 nog zingen. Ja. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Zo heeft die dichter gezongen. Dat kon alleen maar omdat Jezus die weg is gegaan. Hij, plaatsvervangend. En waar eindigt dat dan in nou in die lofzang die we hier horen? Mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Wat is dat toch totaal anders dan dat? Heer, u hebt mij voor altijd vergeten en u verbergt uw aangezicht. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Om daar met lof uw grote naam te danken, Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. Elk heeft met mij de lof des Heren aan. Amen. Psalm 116, vers 5 en 11. Laat ons danken en bidden. Heere, elk hef met mij de lof des Heeren aan. De dichter was zo vol van u. Hij heeft als het ware gekropen door het stof van de aarde. De angsten der hel hadden hem bevangen. Maar u hebt hem van verlost. Hij riep de naam van de Heere aan. En u verloste hem uit al zijn benauwdheden. En dan mag de vreugde losbarsten. De weeklacht veranderen in een blijderij. En daar hoorden we ook van in Psalm 13. En we zijn samen op Golgotha geweest vanmiddag. Psalm 22. Hij van God verlaten. Het behaagde de Heer om hem te verbrijzelen, opdat wij gered zouden worden, opdat dat heil ons heil zou worden, opdat wij ons zouden verheugen in hem. Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland, juicht vromen om uw lot. En verblijft u steeds in God. Heren, wij danken u voor uw woord. En geef dat we geen vergetelijke hoorders zullen zijn. Maar dat wij mogen weten dat u ons nooit zult begeven en nooit zult verlaten. Het zijn woorden die door u gesproken zijn. En deze dichter heeft daarop vertrouwd. Wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En dat is het geheim van het geloofsleven. Tegen al ons gevoel in, op uw woord heb ik gehoopt. Indien iemand in duisternis wandelt en geen licht heeft, dat hij nochtans betrouwen op de Heere, zijn God. En wie op u vertrouwt, zal nooit beschaamd uitkomen. Heere, geef dat onze harten gaande gemaakt zijn, of alsnog gaande gemaakt zullen worden. Dat we niet zullen vergeten wat we gehoord hebben. Dat we niet selectief hebben geluisterd. Maar dat al de woorden die van u gekomen zijn, in ons hart en leven een plaats zullen hebben of krijgen. En doe ons ook de ernst daarvan te verstaan. Want die woorden hoe lang hebben ook op zichzelf nog een betekenis. Dat wij hier geen blijvende stad hebben. En dat we in dit leven Jacobs God ter hulp nodig hebben. Om door de nood gedreven ons tot hem om troost te begeven. Dan mogen we die enige troost beide in leven en in sterven kennen. Om ons het eigendom van de Heer Jezus Christus te weten, die met zijn eigen bloed voor al mijn zonden heeft betaald. Ja, en dan zo volkomen. Als had ik nooit geen zonde gehad of gedaan. Geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Ja, dan wordt ons hart ook bereid. Ook door uw geest bereid gemaakt. Om voor u van harte te leven. Gewillig en bereid maakt. Een gewillig volk. Op de dag van uw heerkracht. Heere, wij bidden u voor deze uw gemeente. Een kleine gemeente in een grote stad. Maar, o u, bent deze gemeente niet vergeten. Iedere zondag vergadert u haar rondom uw woord. onderwijzen hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Om het dan echt ook te ervaren, hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. In het bijzonder die ene weg, waarvan Jezus heeft getuigd, ik ben de weg. En niemand komt tot de Vader, dan door, dat is door het geloof in mij. En op die weg zal zelfs de dwaas niet dwalen. Heere, dank voor wat u hebt gegeven. Verzoenen tekort in spreken en luisteren. Geef ons nog een goede en gezegende zondag. Gedenk de gemeente, ook onze broeders van de kerkenraad. Ook onze broeder, de herder en leraar die u hier hebt gesteld. Geef dat ook hun arbeid en zijn arbeid tot zegen mag zijn voor de hele gemeente. Voor jong en oud, voor klein en groot. En geef ons ook getuigen te zijn. Het is ook een gemeente die mag evangeliseren. De blijde boodschap mag vertellen. Aan mensen die er niks van moeten hebben. Maar toch, wie waren wij, Heere, voordat u ons te sterk werd? Ach, genade. Leert ons wel dat u het bent. Die ons hebt opgezocht. En door uw zondagsliefde ons leerde ootmoedig voor u te buigen, samen met een Saulus van Tarsen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan wordt onze wil verslonden in uw wil. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde, heeft onze zaligmaker ons leren bidden. Hoor en verhoor ons gebed in de vergeving onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 118, vers 3 en 7. Psalm 118, vers 3 en 7.
Gemeente, gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.